You're about to listen to a radio show that'll make you feel healthy with lots of feel-good music and health advice. Hosted by Frank Ruters.
En dan nu, de Donderdagdate met Frank Ruters. Met gezondheidsnieuws, interviews over gezond leven en feel-good muziek.
Frank Ruters.
De Donderdagdate.
Is, maar ze komen uit België. Two Man Sound en Capital Tropical. En dit is hem, de donderdag date. 2 uur lang genieten en precies dat horen wat je nodig hebt om fit, gezond en mooi te blijven. Dat zijn feel-good muziek, interviews over gezond leven en gezondheidsnieuws. We hebben het straks met Jacqueline Zwaan over negatieve ionen die positief voor ons zijn. Jutta Kuller geeft informatie over de meest interessante kruiden die gebruikt worden binnen de traditionele Chinese voedingsleer. Orthomoleculair therapeut Jan Blauw laat weten of het innemen van probiotica wenselijk is en waarop moet je letten als je daarvoor kiest. En we spreken in het programma met huisarts Juriaan Galavasi. Welke leefstijladviezen formuleert hij voor zijn patiënten? En dan gaan we met Katinka Michiels van oiltobloom.be praten over schoonmaakproducten die je heel makkelijk zelf kan maken. En gemaakt zijn met essentiële oliën om je huis schoon te houden, maar ook op een gezonde manier. En tussendoor gezondheidsnieuws en ook het gezondheidsnieuws met Franca van Dalen van gezondheidsnet.nl. Dus veel te doen, hè, vanavond.
Dank,
ja, goed dat je er bent.
De donderdagdate.
Heel soms hoor je een Amerikaans singeltje tussendoor. Ja, kan ik gewoon niet laten. Hier is Lynn Lovitch.
Your DJ, coach and therapist, Frank Reuters.
Happy, fit, gezond en schön. Hier is de donderdagdate.
De donderdagdate.
Een beetje als een vrouw met een zweepje. Ik weet niet hoe het komt. Lynn Lovitch en Say When. Ze zeggen dat de zeelucht heel erg gezond is. Het zou de aanmaak van serotonine beïnvloeden. En dat komt waarschijnlijk doordat een bepaald type deeltjes in de zeelucht in hoge concentraties aanwezig zijn. Dat zijn negatieve ionen. En die zijn juist voor ons heel erg positief. En een negatief ion heeft een negatieve elektrische lading. Nou, en Juklen Zwaan is erin gedoken en die werd er heel veel van. Tenminste, dat denk ik.
Juklen Zwaan.
Juklen Zwaan.
Hey,
dat is... Hey. Ja, klopt toch, hè? Dat... Ja.
Ik ben er inderdaad ingedoken. Ik heb honderden studies over negatieve ionen gelezen. En de eerste studie is al meer dan 100 jaar oud, hè, over dit onderwerp. Het is ook heel bekend. En er zijn ook heel veel studies voorhanden. Wat betere studies, wat minder goede studies. En je ziet op het internet dat er ongelooflijk veel wordt geschreven over negatieve ionen. Ja. En niet alle claims kan ik terugvinden in de medische literatuur. Dus ik dacht, nou, laat ik me maar strikt houden bij wat ik wel kan terugvinden. En wat wel interessant is aan die negatieve ionen, is dat het zijn in feite onzichtbare deeltjes. Hè? Je ziet ze niet, je ruikt ze niet, maar toch kun je ze ervaren.
Je voelt ze wel, denk ik. Je merkt ze wel, inderdaad.
Ja, je kunt het opmerken in de atmosfeer. Als bijvoorbeeld het gebliksemd heeft bijvoorbeeld, dan is er een bepaalde natuurkundig verschijnsel, een corona-ontlading, een puntontlading. En dan kan zomaar, kunnen er enorm hoeveelheden negatieve ionen verschijnen in de lucht. En de meeste mensen ervaren de lucht na een onweersbui enorm opgeklaard. En dat is mogelijk dus door die negatieve ionen. Maar waar je ook heel veel negatieve ionen tegenkomt, is op plekken waar water schuurt. Bijvoorbeeld mist, bijvoorbeeld. Mm. Of een waterval, bijvoorbeeld.
Na de douche, denk ik dan.
In een douche, ja, veel mensen vinden douchen heerlijk. Ja, maar daar heb je dus ook wat negatieve ionen. Dat is heel goed, heb je goed opgemerkt, Frank. Ja, absoluut. Nee, kijk je nou bijvoorbeeld naar een kantoor, een modern kantoor. Ja, dat is echt, of bijvoorbeeld nog erger misschien wel, zo'n bejaardentehuis, het bedompte lucht. Ja, daar komen ontzettend weinig negatieve ionen voor. In een bejaardentehuis heb je misschien 25 negatieve ionen per vierkante of per kubieke centimeter. En bij rokers heel weinig, of in een vliegtuig, dat zijn allemaal, ja, sowieso in de stad wat minder. Maar in de natuur, want die negatieve ionen kunnen ook door planten worden gegenereerd. Door bladgroen bijvoorbeeld.
Okay.
Ja, maar of door zonlicht kan het ook ontstaan. Ja, er zijn diverse bronnen van dat. En juist in de natuur, en dat de meeste mensen voelen zich ook lekker in de natuur. Ik zoek het zelf regelmatig op. Ja, dus aan het strand, en maar ook bijvoorbeeld hoog in de bergen of in een grot. Ja, overal waar er veel groen is en water. Ja, daar zie je toch vaak meer van die negatieve ionen.
En hoezo zijn die nou zo gezond voor je?
Nou, ga je kijken in de medische literatuur, dan zie je dus dat als mensen dagelijks wat langer worden blootgesteld aan die negatieve ionen, dat ze zich, en dan bedoel ik dus depressieve mensen, dus depressieve mensen langer worden blootgesteld aan die negatieve ionen, dan gaan ze zich na de hand lekkerder voelen. Maar dan moeten ze wel langer blootgesteld worden aan negatieve ionen. Heb je bijvoorbeeld een wat mildere stemmingsklacht, bijvoorbeeld seasonal affective disorder, of winterdepressie, zoals we dat noemen hier in Nederland. Ja, dan zien de onderzoekers al bij 30 minuten effect. Ja, andere studies, onderzoekers zagen in studies weer dat de intellectuele prestaties wat kunnen verbeteren door die negatieve ionen. Er is een hele grote review in 2018 verschenen. En die wetenschappers die hebben 100 jaar onderzoek bekeken. En die zeggen van ja, wij zien toch wel dat er studies zijn die zeggen van die negatieve ionen kunnen de slaap en de stemming wat verbeteren. Stress kan het verminderen. Het is gunstig voor het immuunsysteem. En het kan zelfs metabolisme voor bepaalde nutriënten verbeteren in het lichaam. De opname daarvan, maar ook nog eens een keertje werkt in de lucht tegen pathogenen. Hè? En dan bedoelen ze daarmee bacteriën, virus en schimmeltjes en zo.
Ja, mooi. En dat is juist heel gunstig. Hey, wat heel grappig is, ik onderbreek je even, maar ik kom hier net in de studio bij dit radiostation. En serieus, er staat sinds vandaag, tenminste ik zie het voor het eerst, een luchtreiniger met een negatieve ionisator.
Wauw.
Ik heb het net ook aangezet en zelfs een beetje maximaal gezet. Want het is altijd net een beetje inderdaad bedompt. Ja, er komt hier weinig nieuwe lucht binnen.
Ja.
Dus ik heb hem vrij hoog gezet. Maar echt bijzonder, hè? Dat heel toevallig nu dit onderwerp er is, staat het er al.
Nou, wat verwonderlijk zeg. Want heb jij zelf ook persoonlijk ervaring met negatieve ionen?
Ja, ik heb dat al heel erg lang. Toen ik misschien in de 20 was, had ik het al in mijn slaapkamer. Zo'n heel klein dingetje.
Ja.
En dat genereerde negatieve ionen. En het hele aparte was dat de muur eromheen dan een beetje zwart werd. Dus ik denk dat het fijnstof uit de lucht dat het dan een beetje neersloeg op in de omgeving van dat apparaat. En je moest hem ook af en toe schoonmaken. En hij nam wat op inderdaad. Toen dacht ik, de lucht wordt blijkbaar schoner omdat het apparaat het eruit haalt. Het slaat neer.
Nou, die negatieve ionen kunnen dus inderdaad bijvoorbeeld allergenen zoals pollen en ook fijnstof. Die gaan samen klonteren in de lucht. Het wordt zwaar en het valt neer op de grond. Dus heb jij zo'n ionisator of een luchtreiniger met ionisator, dan moet je regelmatig even stofzuigen. Dat is heel belangrijk. En dan het liefst nog met een anti-allergiezak. Zo'n HEPA-zak erin. Mm-hmm. Want dan komt die fijnstof ook niet meer uit.
Ja.
Maar er zijn dus inderdaad die luchtreinigers bijvoorbeeld. Die er is in Nature in 2015 een onderzoek verschenen. Die zegt van ja, wij zien dus toch dat die ionisatoren virussen voor 97% kan deactiveren.
97?
Ja, maar dat ging wel in dit geval om een influenza virus en niet dan dat nieuwe coronavirus.
Nou, influenza virus is een behoorlijk intensief virus dat ingrijpend kan werken.
Ja, dat is gewoon de griepvirus, hè, die influenza virus. En het coronavirus is een ander type. En die richt zich meer vaak op luchtwegen. Ja, en je kunt het niet natuurlijk één op één overnemen, maar het is wel heel waarschijnlijk. Maar er zijn wel bijvoorbeeld HEPA-luchtreinigers, hè, die zijn onderzocht.
Ja, die combinatieapparaat.
Die lijken wat meer te doen.
Ja, die heb ik
maar
nu, hè, thuis.
Maar ionisatoren produceren ook wat ozon. En dan moet je echt wel eventjes nagaan, wat met een elektrostatische luchtreiniger, die produceert ozon.
Is dat nou slecht?
Nou, ozon kan irriterend werken op de luchtwegen en kan schadelijk zijn voor de longen bij een hoge dosering. Maar de meeste ozon, of de meeste luchtreinigers die in de winkel zijn, ja, die zijn wel getest dat ze niet te veel ozon produceren. Maar je mag zo'n ding niet in een te kleine kamer zetten. Of je moet wel blijven ventileren. Of de stand niet op de hoogste stand zetten in een kleine kamer. Dat is niet verstandig. Maar je hebt ook een van die HEPA-luchtreinigers. Die hebben als extra optie een ionisatiefunctie. En die produceert over het algemeen geen ozon. Dus daar gaat ook mijn voorkeur naar uit in dat geval. Maar ozon is een instabiel is een zuurstof met een extra zuurstofatoompje eraan. Dus heel, heel instabiel. Maar die werkt wel desinfecterend. Dus het RIVM heeft nog eens gekeken van die ionisatoren, die elektrostatische luchtreinigers, werken weliswaar tegen heel veel virussen. Mogelijk ook tegen coronavirussen. Maar ze weten niet of het komt door de ozon of door die negatieve ionen. Dus daarom raadt het RIVM het op dit moment nog niet aan, heb ik begrepen.
Oké, ja.
Maar je hebt ook ionisatoren die dus geen ozon produceren. Dat is iets waar je dus rekening mee moet houden. Maar als je een ionisator thuis in huis wil halen. Maar je kunt ook natuurlijk gewoon de natuur opzoeken. Want ook de natuur, hè, die biedt ons, je kan lekker wandelen bijvoorbeeld.
Ja, en dat is bovendien zeer ontspannend natuurlijk.
Ja, en dat werkt op, sowieso de kleur groen werkt al stressverlagend, ook door die negatieve ionen. Dus het is een heel facet natuurlijk waarom de natuur gunstig werkt. En je kan je hoofd even leegmaken, maar ja, ik denk dat die negatieve ionen daar wel een onderdeel van zijn. Dus wat dat betreft kan ik het wel aanraden om het regelmatig even op te zoeken. En onderzoekers zeggen ook dat de zomer en de herfst, dan komen er wat meer negatieve ionen in de buitenlucht voor. En dan met name hebben ze een piek gezien rond 10 uur 's morgens en 4 uur 's middags.
Oké, apart.
Wel, maar ja, we kennen natuurlijk ook dat sick building syndrome.
Ja,
ik weet
zeker.
Jouw werk, is de lucht een beetje goed daar?
Ja, bij mij kunnen gewoon de ramen open. Dus dat doe ik ook heel vaak. Ook als ik er niet ben, heb ik 's nachts het raam op een kiertje daar. Maar volgens mij is het sick building syndrome alleen in gebouwen waar echt alleen maar airco is. En waar bij de airco niet goed wordt schoongemaakt. En de ramen niet open kunnen. En dat
krijg je
volgens mij
hoofdpijn. Ja, het hoeft niet eens per se een airco te zijn hoor. Het gaat gewoon om het feit dat de lucht daar wordt gereguleerd zonder dat de ramen open kunnen. En dan zie je vaak in dat soort gebouwen ook dat mensen zich toch op den duur niet lekker gaan voelen.
Ja, die krijgen hoofdpijnklachten hè.
Ja, en het kan zijn dat inderdaad de airco daarvoor verantwoordelijk is dat de lucht te droog wordt. Of dat het te weinig, dat er te veel CO2 toch nog in de lucht zit, te weinig verse zuurstof. Vanwege dus ook dat ze niet de warmte kwijt willen raken. Want dat is natuurlijk ook een kostenplaatje om de lucht warm te houden. Maar met die sick building syndrome zijn mensen die zeggen van je kunt dat te lijf gaan met de ionisatoren. Ja. Ik heb daar zelf geen ervaring mee hoor, maar dat wordt wel ingezet.
Ja, is jouw advies dus van als jij denkt aan dat je wat meer negatieve ionen in je huis wil, neem er dan één in combinatie met zo'n luchtfilter, met zo'n HEPA-filter?
Ik ben daar voorstander van, absoluut.
Ja.
Ja, want een HEPA-filter, is sowieso wat beter getest tegen dan met corona. Maar ook is een HEPA-filter, houdt daadwerkelijk gewoon al dat fijnstof tegen. Ik heb zelf zo'n apparaat thuis staan. En wat ik dan zie, is dat na verloop van tijd, dat witte filter wat ik erin plaats, wordt steeds zwarter.
Ja, precies. Ja, dat is mooi.
Ja.
Okay.
Ik woon nu in Haarlem en ik heb ook een fijnstofmeter. En wat ik merk is dat de lucht hier grappig genoeg zuiverder is dan mijn vorige woonplaats in Soesterberg, Midden-Nederland.
Nee, hoe is mogelijk? Zou je
ja, maar daar woon ik
verwachten?
Vlak bij de snelweg en hier woon ik vlak aan het strand.
Oh ja, nee, dat scheelt wel. De wind vanaf zee, die maakt sowieso de lucht heel schoon.
Ja, zeg een wereld. Ik had ook af en toe een kuchje heel af en toe daar in het midden van Nederland. En dat heb ik hier nu niet meer. Dus dat maakt ook uit, hè, waar je woont.
Ja, super. Hey Jokland, dankjewel.
Ja, graag gedaan weer.
En wij weten weer wat meer over zo'n apparaat. Of dat dan wel of niet in je huishouden past en van nut kan zijn. Oké, dankjewel.
Hey, super. Graag gedaan en tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
Hoi, hoi.
Ja, Feel the Music, met hier zometeen Jutta Kuller. Jutta kan informatie geven, weet heel veel over de Chinese voedingsleer en de leer van de stofwisselingstypes. We gaan niet met haar praten over negatieve ionen natuurlijk, maar wel over de kruiden in, die gezond voor je zijn. Met Jutta Kuller hebben nu over de Chinese geneeswijze en dan de traditionele Chinese voedingsleer. Hallo Jutta.
Hoi Frank, hallo. Hi.
Wat zijn kruiden die heel erg goed zijn om misschien bijna dagelijks toe te voegen aan je eten om de spijsvertering zo optimaal mogelijk te houden?
Ja, eigenlijk zou ik bijna kunnen zeggen alles. Hè? Daar ga ik kanttekening bij plaatsen, maar alle kruiden, specerijen hebben de functie om voedingsmiddelen verteerbaarder te maken. Dus zij brengen smaak, dynamiek, noem ik het altijd, in het eten. Dat wil zeggen, ze helpen echt bij het opnemen van de voedingsstoffen. En daarnaast zijn ze natuurlijk heel erg lekker. Ik wil er toch een kanttekening bij plaatsen. Dus je kunt natuurlijk eigenlijk volop gebruik maken van verse kruidenspecerijen. Dan mag je echt kiezen wat je wilt. Korianderblaadjes, selderijblaadjes, dille, basilicum. En mijn advies is altijd aan mensen om gewoon maar met één plantje in huis te beginnen. Dus je hoeft niet echt direct een tuin te hebben met keukenkruiden. Maar als je één of twee plantjes in huis haalt en dit ook gebruikt, en dan niet alleen een blaadje ter decoratie, maar gewoon echt voldoende voor een gerecht, dan zou je zien dat het ook rustiger wordt in je buik. Het is wel zo dat mensen de neiging hebben om te snel te grijpen naar te verhittende kruiden. Mm-hmm. En te verhittend is dan bijvoorbeeld chili, sambal, curry, knoflook, gedroogde gember, kaneel. Dat zijn ook kruiden die op zich prima zijn voor de verteerbaarheid. Maar als we daar te veel van nemen, dan moet je voorstellen, dat is net zo'n explosie in je buik. Dus het is echt een gigantische warmte die je daar binnen haalt. Dat weet iedereen, hè, na het eten van chili. En dan moet je lichaam eigenlijk een beetje gaan blussen. Eigenlijk gaat dat ten koste van je pluswater, je koelsysteem. En vertaald naar de Chinese geneeskunde betekent dit dat je echt kunt uitdrogen. Dat je niet meer goed kunt afkoelen. Dus ik wil graag een kanttekening bij plaatsen dat mensen vooral erop letten dat ze ook vooral milde kruiden gebruiken en over het algemeen voorzichtig zijn met extreem verhittende kruiden.
Ja, je hoort ook wel eens van mensen die veel Spaanse peper nemen, dat ze ook merken dat hun neus loopt, dus dat er vocht uit hun neus komt.
Ja, dat kan. Het is natuurlijk echt iets wat alles weer. Ja, wij zeggen dat het heft stagnaties op. Hè? Dus alles begint te stromen. Maar je weet ook, als je heel veel hete dingen eet, dan moet je echt heel veel water drinken. Of tenminste, die behoefte heb je dan. Of dat helpt, is een ander verhaal. Maar je krijgt heel veel dorst. En dus als je daarmee doorslaat, en dat kan snel gebeuren, want je hebt hier een beetje kaneel en heb je daar een beetje gember. Je hebt dit ook in vorm van thee, niet te onderschatten. Dus zeven gemberthee, thee met kaneel. Je hebt yogi thee, had je vroeger, nu is het een beetje de chai. Maar dat houdt in dat je lichaam echt balans moet maken door eigen vloeistoffen te gebruiken. En dat is niet handig als je last hebt van uitdroging. Maar het is ook niet handig als je last hebt van warmte. Ja, dat wil zeggen onaangename warmte. Dat je het gevoel hebt, 's nachts je kunt niet afkoelen, je gaat zweten, de voeten moeten het bed uit. Je bent onrustig, je kan niet tot rust komen.
Ja. Geldt het ook voor gewone peper, dus de witte peper, dat die eigenlijk te veel verhittend is? Zwarte peper.
Hij is verwarmend en het is niet zo extreem als chili. Dus daar is iets meer ruimte voor. En het maakt ook niet. Je kan zeker ook een keertje chili eten, maar ik vind het altijd belangrijk dat zich dat niet zo opstapelt. En ik heb soms klanten die hebben echt zo'n chili-strooier mee en dan gaat die overal op. En dit is een beetje gevaarlijk, hè, vinden wij, omdat het inderdaad, het is een extreem, extreem verhittend ingrediënt.
En hoe geldt het verder niet voor basilicum, denk ik? Dille is waarschijnlijk goed, peterselie is goed. Nog meer?
Ja, we kunnen eigenlijk stellen dat alle blaadjes, alles wat vers is. Dit is in die zin niet te extreem. Er zijn twee uitzonderingen. Dat is rozemarijn en tijm. Die zijn ook in verse vorm. Hè. Dat zijn eigenlijk meer zo takjes natuurlijk. Die zijn ook vrij stimulerend. En daar zegt ook de kruidengeneeskunde, dit is echt iets wat een beetje kan pushen, een beetje hyper kan maken. En dus rozemarijn en tijm zijn ook nog vaak aandachtspunten.
Ja, dus je zou een heel klein beetje kunnen toevoegen. Echt een klein beetje in je vinger en dan in je eten gooien.
Ja, dit is vaak oké. En zoek het vooral op in milde kruiden. En ik zal even een paar noemen, dat mensen ook ideeën hebben. Dus je kan bieslook of tuinkers, waterkers. Rucola vind ik in de breedste zin ook daarbij horen. Dan heb je kurkuma, die is neutraal in de thermische werking. Je hebt een laurierblad, dit is ook veilig. Je hebt citroengras, korianderblaadjes, salie, dragon. Dat zijn allemaal dingen, daar maak je het lichaam, dat droog je het lijf niet meer uit.
Wat ik trouwens ook interessant vind, zijn die kruidenmixen die ze gebruiken in de Turkse keuken en de Arabische keuken. Zoals dat is dan Marokkaanse ras salanou. Ken je die?
Ja. Ja, ken ik. Ja. Dat hangt een beetje ervan af, want er zijn natuurlijk verschillende mengelingen. Net als met curry kan je ook verschillende ingrediënten net een beetje hebben. En je hebt ook curry zonder chili bijvoorbeeld. Hè? Ja, ja. Tendentieel zijn die iets aan de verwarmende kant. Dus ook daar is een beetje mee uitkijken. Je moet je voorstellen dat, dat je zelf... ten eerste kun je natuurlijk oververhit raken door deze kruiden. Aan de andere kant kan het ook weer gebeuren dat je extreem afkoelt. Namelijk als je dit in een koude winter elke dag zou gebruiken, dan gaan eigenlijk je poriën, die zet je open. En anders dan in warme landen, krijg je hier kou binnen. Dus ik heb al mensen meegemaakt die daardoor uiteindelijk weer in een koude situatie terechtkomen. Namelijk doordat het lichaam eigenlijk niet zich kon beschermen tegen de impact van de kou buiten.
Ja, dus dan moet je bij die kruidenmix even goed kijken naar het ingrediëntenlijstje. En als er dan een van die extreem verhittende kruiden opstaat, en dan zeker in het begin van wat genoemd wordt, dan kan je het beter links laten liggen?
Nou, dat wil ik niet zeggen, zeg maar. Het is heel vaak ook de hoeveelheid. Maar het is eigenlijk waar ik een beetje voor wil, ja, aandacht aan wil geven, is dat wij vaak alles op elkaar stapelen. Plus dan nog hete thee bijdrinken in de vorm van een chai. En dit is eigenlijk voor de meeste mensen, ook mensen met koude klachten, een beetje te veel van het goede. Want het is een explosieve hitte. En na explosies wordt het ook nooit langdurig warm. Maar je moet erbij blussen. En dit is voor elk lichaam eigenlijk moeilijk. Af en toe is het prima. Vooral als je geen extreme klachten hebt in de zin van slapeloosheid, hyperactiviteit, opvliegenachtige klachten. Hè? Dan kun je voorstellen, is ook niet handig om dan chili te gebruiken. Nee. Dus als je dit allemaal niet hebt, dan heb je daar natuurlijk iets meer ruimte. Maar je moet ook bedenken, we hebben tegenwoordig nog een heel andere hittefactor. En dat is stress. Dus we leven al in een best drukke omgeving. En dit is ook nog iets waar mensen eigenlijk, als we kijken vanuit de Chinese voedingsleer of Chinese geneeskunde, een beetje oververhit raken. En dan kun je niet afkoelen als je ook nog chili en andere hete kruiden daarbij doet.
Precies, dus let vooral op die signalen van inderdaad onrust van binnen en hyperactiviteit van binnen en slecht slapen. En dan moet je misschien even gaan kijken naar de kruiden die je gebruikt over de
dag. Ja, dat is zeker. Ja. Ja. Ja, dat is een hele goede.
Oké, dankjewel Jutta.
Ja, ook bedankt.
There's so much going on, it's crazy. Trouble all around. I'll tell you something, I'm not gonna let it get me down. I've been going through some funky changes. Changes all the same. We like the joy, but we can't really stay. As long as I can find the groove. Somehow I know that I can make it. You seem to like my style. Right. Well, don't you worry, cause I'm gonna be around a while. Oh.
There's trouble all around. Well, I'll tell you something, I'm not gonna let it get me down. But changes are the same, yeah. We like the joy, but we can't really stand the pain. No, 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 no.
I can see you and me back in stride.
Good to be happy.
Try it again, je hoorde Frankie Beverly met zijn band Maze. Ik zit trouwens de hele avond al thee te drinken met gember. Dus daarom heb ik het zo warm, denk ik.
WQXI, je luistert naar de Donderdagdate.
En daar zometeen bij de Donderdagdate Jan Blauw. Hij is natuurgeneeskundige en orthomoleculair therapeut. En hij heeft ook een opleidingsinstituut dat heet Ortho Linnea. We gaan met hem praten over probiotica. Wel of niet goed, je hoort het zo. Here's D.D. Sharp Gamble.
Hello, yeah, it's been a while. Not much, how about you? I'm not sure just why I called. I guess I just wanted to rap a while with you. I was thinking maybe later on we could get together for a while. It's been such a
checking off in my game. is de Donderdagdate. Kijk voor meer informatie op www.donderdagdate.nl.
Heel belangrijk voor het goed functioneren van je hersenen is ook hoe je darm is qua samenstelling van bacteriën. En als je een kuurtje hebt gehad met antibiotica, dan is het sowieso heel erg raadzaam om probiotica te nemen. Maar de ene soort is de andere niet, want je hebt zo verschrikkelijk veel soorten bacteriën. En daarover heeft Jan Blauw veel meer informatie over het gebruik van probiotica. En hij is nu in het programma. Dag Jan.
Dag Frank.
Ja, die probiotica, waar moet je op letten als jij denkt, laat ik dat gaan doen, want ik vertrouw mijn eigen darmpopulatie niet helemaal meer?
Ja, dat is best lastig. En ik denk dat het goed is om ook bij deskundigen te laten. Als je die keuze al zou willen maken, doe dat alsjeblieft in overleg. En misschien naar aanleiding van wat eerder is eerst gedaan onderzoek. Maar de reden waarom eventueel probiotica niet zo goed zou kunnen werken is, en dat is recent uit onderzoek naar voren gekomen, naar aanleiding van het toedienen van probiotica na een antibiotica-kuur, waardoor mensen eigenlijk helemaal niet bleken te herstellen. En het herstel ook langer duurde in vergelijking met tot datgene wat ze, of tot dat wat ze niet zouden in hebben genomen. Dus als ze geen probiotica hadden gebruikt, zouden ze eerder zijn hersteld.
Hm. Hoe kan dat
dan? Dat is wel opvallend.
Ja.
En dan rijst de vraag natuurlijk, van, ja, hoe kan dat? Wat zou er aan de hand kunnen zijn? Nou, ik denk, dat noemde jij zelf ook al, de ene probiotica is de ander niet. De samenstelling van probiotica is hierbij denk ik heel erg belangrijk. Bijvoorbeeld welke stammen zitten daarin? Is hier onderzoek mee gedaan of niet? En welke inhoudstoffen zitten er nog meer bij? En dan verwijs ik met name naar bijvoorbeeld FOS en GOS. FOS staat voor fructo-oligosaccharide, dat is een suiker. En dat gebruiken die bacteriën eigenlijk zeg maar om te kunnen groeien en hopelijk ook te koloniseren. Maar het feit wil wel dat ook ziekmakende, pathogene bacteriën hier gebruik van kunnen maken. Dus de vraag is of dat altijd verstandig is om in een probioticum te hebben. En dat is niet in alle gevallen het geval om dat te doen.
Dus FOS zou erin moeten zitten als je kijkt naar het lijstje.
Ja, maar in dit geval zou het dus problemen kunnen
oh, juist
krijgen.
Niet. Ja, juist niet ja. Alleen, ja.
En dat hangt helemaal van de situatie, want dat kun je vooraf ook niet zo goed inschatten. Maar het gegeven is dat zowel goede als slechte bacteriën gebruik maken van die voeding. Wat is voeding voor die bacteriën?
Ja. En dat GOS dan, wat is dat precies?
Ja, dat staat voor galacto-oligosaccharide. Dat zijn zeg maar melksuikers. Die dan als een voedingsbodem dienen voor die bacteriën. Een ander probleem waar we tegenaan lopen is ook de samenstelling van het microbioom zelf. Door zijn antibiotica kuur zal dat afhankelijk of het een breed spectrum is of een enkelvoudige antibiotica. Want een breed spectrum dat maakt echt alles voor de voeten weg, ook goede bacteriën. Dat is altijd ingrijpender dan een solo werkend antibioticum. En gelukkig is het gebruik en de toepassing daarvan ook steeds meer aan banden gelegd, om het zo maar te zeggen. Dus het is zo dat als we kijken naar het voorschrijven van antibiotica, Nederland best wel op een goede plek staat. Maar ik meen tot voor een paar jaar, dus ik weet niet hoe het nu is, maar dat het voorschrijfgedrag al gauw op zo'n 60.000 prescripties per maand uitkwam van antibiotica.
Zo.
Dus dat is gigantisch.
Nou.
En de meeste antibiotica, dat weten de mensen vaak ook niet, is niet bij mensen, maar bij dieren het geval. Daar wordt gigantisch veel antibiotica gebruikt.
Ja, dus dan krijg je via de vlees binnen die niet uit de bio-industrie komt.
Precies, die kans is inderdaad groter. Ik denk dat dat misschien ook wel één van de aspecten zou kunnen zijn, waardoor we ook steeds meer te maken krijgen met antibiotica-resistentie. Dus dat we niet meer reageren op de antibiotica.
Ja.
Nou, wat een andere rol zou kunnen spelen is waarom dat zo'n probioticum nadien niet goed functioneert, is ook door de bijvoorbeeld aanwezige ziekteverwekker. Als de antibiotica daarop heeft moeten ingrijpen en dat redelijk geklaard heeft en de probiotica die werkt daar niet op of werkt juist averechts op die ziekteverwekker, ja, dan heb je ook problemen.
Dan zou je pas probiotica moeten nemen als je kuur helemaal klaar is en niet tegelijkertijd.
Ja, ook dat speelt een rol. Want de vraag is ook van waar doe je goed aan om een probiotica gelijktijdig te starten met antibiotica. Soms wordt het ook gedaan. En met name bijvoorbeeld ook om antibiotica geassocieerde diarree te voorkomen. Dan wordt er vaak ook daarnaast probiotica gegeven. Maar wat een heel belangrijk iets is, is dat je het nooit gelijktijdig met elkaar moet geven. Je moet er minimaal 3 uur tussen laten zitten. Tussen de antibiotica inname en de probiotica inname. Dus nooit gelijktijdig innemen.
Ja.
Nog een aspect is de darmconditie in relatie tot de spijsvertering. Ook hier geldt weer van ja, hoe goed verloopt die spijsvertering? Zijn er geen ontstekingen in de darmen? Want dan kan het zijn dat die probiotica helemaal niet zo nadien goed functioneert, omdat er gewoon te veel schade is. En je ook niet mag verwachten dat het innemen van een paar capsuletjes dan het kwij ook wel even zal klaren.
Ja, dus allemaal goede dingen om te gaan bespreken en met je therapeut. Hè? Ik denk dan aan een ortomoleculair therapeut, die kan je daarbij helpen.
Ja, dat zou dan de therapeut zijn die daar wat meer kennis van heeft. Ik denk dat ook goed gespecialiseerde darmtherapeuten daar ook wat meer over zouden kunnen zeggen. Dit zijn vaak mensen die een 18-daagse opleiding achter de rug hebben, nadat ze bijvoorbeeld ook een ortomoleculaire opleiding achter de rug hebben. Dus deze mensen zijn wat meer gespecialiseerd in de kennis rondom darmen.
Heb je nog een laatste tip, Jan, om op te letten als het gaat om het eventueel zelf kiezen van probiotica?
Ja, als je al zelf iets zou willen inzetten, dan zou ik wel kiezen voor iets waarvan bekend is dat het voor de problemen waarvoor je het zou willen innemen ook daadwerkelijk uitgetest is.
Hoe kom je daar nu achter? Want dat staat nooit meer op een labeltje.
Nee, dat mag er ook niet op staan. Je mag ook geen claims leggen. Dus dat maakt het voor, als je daar ja, als consument naar zou kijken, gewoon een cream. Dat lukt je ook niet. Dus als het al gaat om wat specifiekere problemen, zou ik altijd de hulp inroepen van een goede behandelaar die daar wat meer kennis van heeft en ook gerichtere keuzes zou kunnen maken.
Duidelijk. Jan, mag ik je weer bedanken voor de informatie?
Graag gedaan. Got your demons.
Ruiters met de Donderdagdate.
De Donderdagdate gaat zo verder.